Wel, u mag in uw Bijbels gaan naar Johannes hoofdstuk 2. Johannes hoofdstuk 2, vers 13 tot 25. En eigenlijk is dit een vrij bekend stuk waar Jezus bij de tempel komt en hij gaat dat reinigen. Zo heb ik het ook genoemd, de tempelreiniging. Laten we het met elkaar lezen, Johannes hoofdstuk 2, vers 13 tot 25. En het Pascha van de Joden was nabij. En Jezus ging naar Jeruzalem. En hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten. En de geldwisselaars die daar zaten. En nadat hij een geesel van touw gemaakt had, dreef hij ze allen de tempel uit. Ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp hij op de grond. En de tafels keerde hij om. En hij zei tegen hen die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg en maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinneren zich dat er geschreven is, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen hem, welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen? En Jezus antwoordde en zeide tegen hem, breek deze tempel af. En in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. De Joden dan zeiden, 46 jaar is aan deze tempel gebouwd. En u zult hem in 3 dagen laten herrijzen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. En toen hij uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit gezegd tegen hen gezegd had. En geloofden zij de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En toen hij in Jeruzalem was op het Pascha tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam. En toen ze zijn tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf aan hen niet toe, omdat hij hen allen kende. En omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde. Want hij wist zelf wat in de mens was. Tot zover de schriftlezing. Wel, één ding moeten wij goed begrijpen, dat natuurlijk Jezus op weg gaat naar Jeruzalem, naar de tempel. En eigenlijk was dat een heel belangrijk fenomeen. Elke Jood was verplicht, en dan bedoel ik de Joodse man, was verplicht vanuit de wet om 3 keer per jaar op te gaan naar Jeruzalem. Om zich daar als het ware voor het aangezicht van de Heer te brengen. En ik heb de referenties er ook bij gezet in Deuteronomie 16, vers 16. En ik lees hem even voor. 3 keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u verschijnen voor het aangezicht van de Heer uw God. Op de plaats die hij zal verkiezen. Op het feest van de ongezuurde broden. Dat is dus direct na het Pascha, maar dat is inclusief het Pascha. Op het wekenfeest, wat bij ons Pinksteren is. En het loofhuttenfeest. Op die 3 feesten. En het feest van, wat ik net al zei, het feest van de ongezuurde broden, dat is aansluitend Pascha. Dat is dat het volk Israël uit Jeruzalem, uit Egypte vluchtte. En misschien heel kort, wij menen dat het hier om het jaar 30 gaat. Dan weet u dat vast. En dat het op een vrijdag was dat de Heer Jezus gekruisigd is. En dan wij denken dat het, dit is het jaar 30, want we denken dat hij gekruisigd is in het jaar 33. Er zijn andere gedachten, maar dit is waar ik geland ben en waar ik, dat ik dat blijf verkondigen. Johannes, ik moet even mijn gedachten ordenen, want ik sla mijn hele intro verder over. Johannes is eigenlijk heel duidelijk over de plaats die deze tempelreiniging krijgt. Wat het bijzonder is, en ik heb u vorige week ook laten zien, toen we de eerste week van Jezus zijn bediening als het ware afronden, na de 40 jaar dagen dat hij uit de woestijn kwam, ronden we daar de eerste week mee af. Maar plaatst Johannes dus dit direct na water in wijn verandert van Cana. Terwijl als je dus de andere 3 evangeliën leest, komen we daar ook een tempelreiniging tegen. Maar waar wordt die geplaatst? In de laatste week van de Heer Jezus zijn leven. Ik ga ervan uit dat Johannes in zijn chronologie, omdat hij zo systematisch door alles heen gaat, een Pascha meldt en nog een Pascha en nog een Pascha, en daar zullen we nog een keer op terugkomen, dat hij eigenlijk al heel duidelijk aangeeft welk Pascha het is. Dit is het eerste Pascha wat de Heer Jezus meemaakt. Als ik naar hoofdstuk 6 ga, komen we er een tegen. Als ik naar hoofdstuk 10 gaat of 12, komen we er een tegen. Want dat is het laatste Pascha. En daarom zeg ik ook van, dit is Johannes die het eigenlijk in het eerste of helemaal aan het begin plaatst. En vandaar dat wij dus twee tempelreinigingen hebben. De reactie is verschillend. Bij de laatste is het de druppel die doet overlopen en ze willen hem vermoorden. Dat lezen we hier niet. Maar ze vragen wel waarom. Maar daar komen we zo op. Wacht even voor ik iets ga vertellen. Dus de tempel, als we het goed bekijken, de tempel wordt twee keer gereinigd. En Jezus komt dit keer in de tempel en hij vindt daar iets speciaals. En ik heb dat genoemd uiterlijk vertoon. Uiterlijk vertoon. En dat vinden we eigenlijk in Johannes 2 vers 13 en 14. Zo hebben we dat genoemd. En het Pascha van de Joden, en u mag met mij meelezen als u dat Bijbel voor u heeft. En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem. Een normaal gebruik. Geen ritueel, maar wel een standaard procedure zou je kunnen zeggen. Een opdracht uit het Oude Testament. En hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen, duiven verkochten en geldwisselaars die daar zaten. Nu, we weten dat nog wel denk ik van vorig jaar toen we voor een gedeelte door het Oude Testament gingen. De tempel was ontzettend cruciaal. Eigenlijk Jeruzalem was het kloppend hart van Israël. Zowel politiek als sociaal, als economisch, als religieus, als juridisch. Alles draaide om Jeruzalem. En alles was verbonden met de tempel. Het was dé plaats waar iedereen heen ging. En dit is ook een tempel, en misschien wel even leuk om te vertellen. Dit was een tempel die dus eigenlijk, waar 46 jaar aan gebouwd werd. Dat hebben we net ook gelezen. Het was eigenlijk, we hebben de tempel van Salomo gehad. Die is afgebroken in ballingschap zijn de mensen gegaan. Toen hebben ze de tweede tempel bij Ezra en Nehemia gebouwd. Die heeft ruim 500 jaar gestaan. En het was eigenlijk Herodes die vlak voor onze jaartelling, dus voor de geboorte van Christus, uit politieke overweging de bestaande tempel ging verfraaien. En het was een hele slimme politieke zet van hem, want hij was geen Jood. En hij was wel de heerser over het gebied van de Joden. En hoe krijg je de Joden voor je? De tempel. Hij ging hem verfraaien. En dat heeft hij, en dat hoor je al, als je het aantal jaren ziet, 46 jaar was eraan gewerkt en hij was nog niet af. Hij had 1000 priesters aangesteld. En die had hij ook opleiding gegeven tot houtbewerkers, schrijnwerkers en tot steenhouwers. En daarom is het ook zo'n imposant gebouw was het geworden, zo'n imposant gebeuren als het ware. Zo zelfs dat als we teruggaan naar Marcus, en misschien weten we dat nog, en anders herinnert u nog wel uit uw eigen lezen doorheen de evangelie, helemaal aan het eind, als in de laatste week van de Heer Jezus, als de discipelen voorbij de tempel lopen, dan zeggen ze in Marcus 13 vers 1 dit, en zijn discipelen zeiden tegen hem, meester, kijk wat een stenen en wat een gebouwen. Ze waren onder indruk. Sommige stenen waren 5 meter lang en 1 meter hoog, die waren uitgezaagd, die waren daar heen gebracht. Ja, waar je inderdaad van denkt, hoe konden ze dat in die tijd? Het was een magnifiek bouwwerk geworden. Herodes had kosten nog moeite gespaard. Maar we weten ook het antwoord van de Heer op hun vraag. Er zal geen één steen op de andere blijven. Het hele tempelgebeuren zal beëindigen. Heel de tempel zou gaan stoppen. Dat is ook gebeurd in 70 na Christus. En feitelijk was dat het oordeel dat het moest stoppen. Maar wat Jezus hier aantreft, dat laat eigenlijk een ander facet zien wat er gaande was. Het was niet alleen een groot bouwwerk met alleen maar uiterlijke verfraaiing. En dat was ook van binnen was het een markt. Vers 14, wat Jezus hier aantreft. En het staat er zo mooi, hij trof in de tempel. Hij gaat binnen en hij treft ze gewoon. Hij treft mensen aan die, zoals het hier ook staat, die runderen, schapen en duiven verkochten, geldwisselaars. Wel dat Jezus mensen aantrof, dat was normaal in het tempelplein. En je moet er ook bedenken dat het een afgebakend geheel was. Misschien wel even goed om bij te vertellen. Ieder had zijn eigen plaats in het tempelgebied, om het zo maar te zeggen. Ze hadden eigenlijk Herodes had vooral het plein, het voorste plein, behoorlijk groot gemaakt. Dat was het plein voor de heidenen. Of de niet-joden, kan ik beter zeggen. Dat was behoorlijk groot geworden. Daar was dus eigenlijk ook de markt gaande. Maar dan had je dus ook een gedeelte waar de vrouwen kwamen. Dan had je een kleiner gedeelte, dat was voor de mannen. Dan had je een gedeelte, die was voor de levieten. En als laatste had je dan het gedeelte waar de priesters alleen mochten komen. Zo had iedereen zo zijn eigen plaats. Maar het was vooral dat voorste, dat grootste gedeelte. Het plein, je zou kunnen zeggen dat Herodes vergroot had. Waar deze markt als het ware gestald was. Dan moet je eens nadenken. Het is Pascha. Het is tegen het Pascha aan. Honderdduizenden mensen, mannen, komen naar Jeruzalem. Die gaan hun geld daar uitgeven. Die moeten daar een week of de 8 dagen zijn. Want aansluitend was het feest van de ongezuurde broden. Daar wordt geld uitgegeven, dat is niet te geloven. Ze moeten er ook nog eens een keer hun Romeinse munten omwisselen naar Joodse sikkels. Om hun belasting te betalen aan de tempel. Hun tempelbelasting die ze jaarlijks moesten afdragen. Honderdduizenden mensen. Die moeten eten. Die moeten onderdak. Je zou kunnen zeggen, het geld kwam met bakken naar Jeruzalem toe. Het was één enorme geldstroom die daar gebeurde. En we lezen dat hier ook, dat er op de tempelplein inderdaad een enorme geldwissel plaatsvindt. En eigenlijk is het de verkoop van dieren en alles, hadden ze daar maar binnen de grenzen van, je zou kunnen zeggen, de tempelplein gemaakt, op hele pragmatische redenen. Pragmatisch wil zeggen, praktisch. Dat is het makkelijkste. Als iemand uit Galilea kwam, waar de Heer Jezus woonde, ze gingen naar Jeruzalem toe. Je nam geen dieren mee. Je nam alleen geld mee. En dat besteedde je dan inderdaad in Jeruzalem. Dus dat was een enorme grote commerciële, je zou kunnen zeggen, drang om het ook te huisvesten. En om allerlei praktische redenen hadden ze dat inderdaad gesitueerd daarvooraan in dat grote plein van de heidenen, om het zo maar te zeggen. Klant was koning. Alles was eigenlijk zo geaccommodeerd dat je niks mee hoefde te nemen. Alleen maar, je zou kunnen zeggen, een portefeuille en wat geld en je kon vertrekken. Alles bij de hand. Aangepast aan de tijdsgeest. Maar aangezien alle ingrediënten er wel waren, was het allemaal een show aan de buitenkant. Het was Annas, de hoge priester, voor Caiaphas, die had het voor elkaar gekregen om inderdaad alle verkoop binnen het plein te brengen. Nou, dat ging niet zonder slag of stoot. Daar was ook niet iedereen het mee eens. Maar wat we hier tegenkomen, dat is wat de Heer Jezus hier ook duidelijk laat zien. En wat de tekst, wat Johannes duidelijk laat zien is, alles is gericht op de buitenkant. Het gaat niet meer over mensen die inderdaad naar komen om God te aanbidden, om hun offers te brengen voor de Heer in sereniteit, zoals wij dat pogen te doen met onze avondmaal. Dat wij inderdaad ook een bepaalde rust hebben, een bepaalde sereniteit. Het was daar een drukte van je welste. Ik bedoel, hoeveel dieren moeten er dagelijks binnengebracht worden? Veel. Hoeveel duiven? En we spreken hier over runderen, kleinvee. Het mekkert, het blaert. Om dan maar te zwijgen over wat ze achterlaten. Chaos geweest zijn als je daar binnenkomt. Ik bedoel, wie wel eens een keer op een markt geweest is, die weet dat dat niet schoon blijft en niet fris is. En dit is hetgeen wat de Heer Jezus ook zo treft. Alles gericht op de buitenkant. Alle ingrediënten zijn er. Ja, er zijn offerdieren. Er zijn wissel. Dat geld dat moest gewisseld, dat was helemaal niet erg. Maar alles draait om de buitenkant. Alles draait om de buitenkant. Dat was juist het probleem. Het ging niet meer over het hart van de mens die zich naar God wendt en hun offers brengt. Natuurlijk vinden we die ook wel. We hebben daar ook Maria, we hebben daar Anna en we hebben daar Simeon, als we zo lezen in de beginperiode. Maar hier is het wel wat anders. En we weten eigenlijk niet wanneer het precies begonnen is, die handel. Maar als we aan het begin van het evangelie lezen we daar helemaal niks over bij de geboorte van de Heer Jezus. Maar nu lezen we het wel, want later, 3 jaar later, komt het nog een keer voor in het leven van de Heer. Het is een uiterlijk vertoon geworden. Het is een show, een business. Een commerciële instelling zou je kunnen zeggen. En mits dat je hierover aan het nadenken bent, dan denk je, uiterlijk vertoon. De Heer treft het. De Heer ging daar binnen en hij trof het aan. Als de Heer Jezus nu binnen zou stappen, wat zou hij bij ons aantreffen? Dat is de praktische vraag, hè? Als wij dan naar de dienst gaan, alle ingrediënten zijn er. Er was avondmaal, er is brood, er staat een geluidsinstallatie, we hebben mensen, we hebben offergaven, we hebben liederen, we hebben een zangleider, we hebben muzikanten. Alle ingrediënten zijn er, we hebben momenten van gebed. De vraag is het een uiterlijk vertoon? Of hebben we werkelijk een juist hart gesteld? Dat is wel eens moeilijk, hè? Om je hart daarop te richten. Zo van, Heer, is niet altijd eenvoudig. Maar hier trof de Heer Jezus in Jeruzalem uiterlijk vertoon. Maar het brengt een innerlijke reactie bij onze Heer teweeg, die we verderop vinden in de vervolgverzen. En dat heb ik genoemd innerlijk vertoornd. Een uiterlijk vertoon wekt bij de Heer Jezus een innerlijke passie op. En dat lezen we hier. En nadat hij een geestel van touwen gemaakt had, dreef hij ze allen de tempel uit. De schapen, de runderen en het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en de tafels keerde hij om. En hij zei tegen hen die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. Eigenlijk, dan zie je hier wat de Heer Jezus, je zou kunnen zeggen, wat ik heb het innerlijk vertoond, maar een heilige passie heeft. Hij komt op een plaats die is verontreinigd. De Heer had maar één plaats uitgekozen in het hele land waar zijn naam gevestigd werd, waar hij zelf aanwezig zou zijn. Dat was hij trouwens in zekere zin niet meer. Hè? De ark was niet meer aanwezig. Hè? De ark was in de ballingschap verloren gegaan en nooit meer teruggekomen. De heerlijkheid des Heren was nooit weer teruggekeerd bij de tweede tempelbouw van Ezra-Nehemia. Is nooit teruggekeerd. En toch beschouwt de Heer dit als een plaats die God heeft bepaald, die heilig en rein moet zijn. En hij wordt innerlijk vertoond, een zuiver en een heilige passie van de Heer Jezus. Soms krijgen we wel eens het beeld van de Heer Jezus, dat hij altijd rustig en kalm was en je zou eigenlijk kunnen zeggen heel monotoom. Maar hier zie je een Heer Jezus die met zo ontzettend veel passie en ijver voor het huis van zijn vader En hier staat een geesel van touwen maakt. Nu, het lijkt erop dat hij iets van een touw heeft gepakt waar de beesten mee vaststonden. Want wapens waren niet getolereerd op het tempelplein. Dus het was niet zo dat hij met een zweep kwam waar de Romeinen mensen mee geeselden, om het zo maar te zeggen. Dat hebben wij eerder in de gedachte. Het is gewoon een stuk touw wat hij eigenlijk misschien wat ontrafelde, wat rietachtig materiaal en... Wat zien we hier? Hij maakt een stuk touw en hij jaagt de dieren weg. Dan moet je eens nagaan. Honderden, ik wil niet overdrijven, honderden mensen, ik wil niet spreken over duizenden, want ik weet niet hoeveel dat er waren, we weten het niet, maar het was Pascha. Alle handel was daar bezig en gaande. Dit was een drukte van je welste. En daar stapt onze Heer Jezus binnen. En wat staat er dan? Hij dreef ze allen de tempel uit. Schapen en runderen. Eén man die het opneemt tegen een horde van verkopers die meenden dat ze daar legaal konden staan. Ja, de toestemming. Er waren geen wetovertreders in de zin van dat ze problemen hadden met de tempelpolitie. Nee. Eén man die een horde verkopers voor hem uitdrijft met schapen en runderen. En ik stel me dat zo voor dat het heel stil in een eenvoudig hoekje begint. En de mensen hebben zoiets, oh, dat is wat gaande, dat is wat tumult daar. Maar dat de Heer Jezus alles en iedereen voor zich uitdrijft. Alle runderen, alle schapen en alles eruit. Wat een vertoning van gezag, want dat is wat je hier ziet, mensen. Als je zo in de tekst zit en je zit hier naar te kijken, dan is dit een vertoning en een, je zou kunnen zeggen, een weerspiegeling van gezag dat ongekend is. Een manifestatie van autoriteit die niet eerder geproefd is en niet eerder gezien is. En dit is niet ruw of roekeloos. Dat moeten we ook niet denken dat de Heer Jezus in zijn passie erop los slaat. Nee, want hoe spreekt hij ook alweer de duivenhandelaars aan? Wat zegt hij tegen de duivens? Neem deze dingen van hier weg. De Heer is nooit roekeloos en ruw. De Heer slaat er niet onbehoedzaam op los, maar krachtig, doelgericht, bewogen en bewust jaagt hij alles wat daar niet hoort, weg. En dan te bedenken dat de Romeinen op een hoek van het tempelplein een wachttoren hadden met een garnizoen om de wacht te houden dat er geen schermutselingen zouden komen. Ik bedoel, honderdduizenden mensen in die periode kwamen naar Jeruzalem. En we lezen daar niks over. Dat ze ingrijpen. Fascinerend. Dat de Heer Jezus op een wijze de tempel weet te reinigen. Dat iedereen die daar niet hoort en alles wat daar niet hoort weggaat. Hij wordt niet gearresteerd. Er komt geen garnizoen Romeinen aan. En het gezag en het autoriteit die hij heeft is ongekend. Wat een machtige vertoning van zijn, je zou kunnen zeggen, van zijn heerlijkheid. Niemand kan staande blijven tegenover de Heer. Dat is eigenlijk wat je hier ziet. Zie, wij denken veel, wat ik hiermee wil doen is eigenlijk ook te laten zien hoe Jezus in zijn mensheid zo uniek was. Geen mens kon voor hem staande blijven. Het doet ons denken ook aan de eindtijd. Is het niet als iedereen voor de troon van Christus zal verschijnen, dat iedereen ook werkelijk zal buigen. Niemand blijft staande voor hem en zijn gezag. Wat een passie. De kratten, je ziet het eigenlijk al een beetje voor je. De mensen die struikelen over een verkoopwaar. De kratten met duiven, die slepen ze weg of die zetten ze op hun kar. Ik weet niet hoe ze daar waren. En ze rijden en ze vluchten als het ware weg. En dan toch maar te zwijgen over de tafels en het geld. Moet toch wel van goede huizen zijn om dat te durven, hè? Is niet? Kom aan iemands geld en je komt aan zijn meest waardevolle bezit vaak. En hier staan die handelaren, tafel na tafel. We weten niet hoeveel het er zijn, maar het is een meervoud. De geldwisselaars. En wat doet de Heer? Die gooit het geld op de grond. Nou, je weet niet wat dat allemaal kan veroorzaken. Hij keert de tafels om en hij drijft ze uit. Toen ik daar aan dacht, toen dacht ik van, oeh. Ik denk dat ik wel een supporter van Jezus was, maar als hij gezegd had, Erik, doe hetzelfde. Dan zo, oh. Wist niet? Zoveel gezag, zoveel ijver en passie. Voor de Heer, voor zijn vaderhuis, dat hij zei van dat moet anders en dat ga ik nu doen. De vraag is waar de Heer Jezus is innerlijk vertoornd, een passie. Maak het huis van mijn vader geen markt. Maak het huis van mijn vader niet tot een huis van koophandel. Zie, wij hebben passies. Waar gaan u en mijn passies naar ijveren? Waar zijn wij naar ijverig voor? Dat hetzelfde als waar de Heer Jezus ijver voor heeft, voor het huis van de Heer, het werk van de Heer. Wel, ze komen toch uiteindelijk bij de Heer terug, hè? Want ze willen weten waarom hij dat gedaan heeft. Vers 18. De Heer was vertoornd, maar hier komen wij mensen tegen die zijn verstandelijk verblind, zo heb ik het maar genoemd, hè. Vers 18, en toen antwoordden de Joden en zeiden tegen hem, welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen? En dit waren waarschijnlijk de Joodse leiders, en ik stop daar even, want de rest is het antwoord van de Heer, daar komen we nog weer heen. We weten niet precies wie het waren, maar als Johannes spreekt over de Joden, dan waren dat, altijd ging het over de leiders van het Joodse volk. De leiders. De fariseërs, de schriftgeleerden, het Sanhedrin, altijd was het een bepaald geestelijk leiderschap, dat centraal stond bij zijn term de Joden. Die komen naar hem toe. En het lijkt erop dat deze mensen een bevoegdheid hadden en Jezus ter verantwoording konden roepen. En deze ondervragen hem. En mogelijk hebben ze alles zelf gezien. Maar kijk eens naar wat voor vraag ze stellen. Ga dus oog naar vers 18 of luister even. Welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen? Ze vragen geen uitleg over wat hij gedaan heeft. Ze vragen naar zijn bevoegdheid om dat te doen. Je zou eerder zeggen van waarom heb je dat gedaan? Wat was dat nu voor nodig? Nee, ze komen niet aan die vraag. Zo van waarom was dit nu nodig? En het is alsof je zou kunnen zeggen zo in de tekst. dat er toch wel een bepaald besef was dat wat de Heer Jezus gedaan heeft misschien wel correct was. Dat hij misschien wel correct was. Maar ze vragen hier naar zijn bevoegdheid. Bewijs maar eens dat je dit mag doen. Welk recht heb je om de tempel te reinigen? Het lijkt er in zekere zin op dat ze toch in hun geweten ergens geraakt zijn. Een bepaalde bevoegdheid of een bepaalde ernst gezien hebben van, ja, dit hoort misschien niet zo, maar we vragen naar zijn bevoegdheid. Nou, één ding is zeker, ze hebben de megafoon van Gods woord niet gehoord. En wat ik daarmee wil zeggen is de megafoon. Ze hebben dus de boodschap die de Heer Jezus uitzendt met zijn werk dat hij daar gedaan heeft om ze weg te drijven. Eén ding hebben ze niet gehoord, is dat ze de woorden van Jezus eigenlijk en wat hij gedaan heeft niet inwegen. Er is geen zelfreflectie. Ze komen bij hem en ze vragen hem naar zijn bevoegdheid. Maar er is geen, je zou kunnen zeggen, geen zelfreflectie van, wat zegt Gods woord hierover? Wat zegt het Oude Testament hierover? Was dat niet een psalm die de Heer Jezus noemde voor de ijver? En dat klopt ook, psalm 69. Dat er inderdaad ook geschreven staat, en ik moet even de tekst erbij pakken. Maar de Heer Jezus inderdaad zegt, het was de ijver, vers 17, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Een oud-testamentische tekst. Ze verootmoedigen zich niet voor de Heer om te zeggen van, Heer, u heeft gelijk. Nee, nee. Ze roepen hem als het ware op appel en zeggen, welke bevoegdheid heeft u? En geef ons, eigenlijk wel heel vreemd wat ze vragen, hè? Geef ons een teken. Nou, u heeft net gehoord dat toen Jezus vertoornd was, dat hij in zijn eentje een heel tempelplein reinigt. Eén persoon tegenover een massa mensen, handelaars, beesten, geld, duivenhandelaars. Was dat niet al een teken op zich? Niemand kon tegen hem opstaan, niemand kon hem tegenhouden, niemand kon stand houden. En eigenlijk hebben ze het teken gemist, wat hij voor hun ogen gedaan heeft. Ze missen het, ze hebben volledig het goddelijk gezag gemist. Goddelijk gezag in een menselijk gedaante. En ze vragen een teken en de Heer geeft een teken. Maar hoe geeft hij dat? Hij geeft dat in de vorm van een raadsel. Vers 19, lees eens met mij mee. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, breek deze tempel af. En in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. En Jezus geeft feitelijk de opdracht aan hun, hè? Jullie breken deze tempel maar af. Dan bouw ik hem in 3 dagen op. Dat is zijn, je zou kunnen zeggen, zijn raadsel. Dan zal ik hem laten, in 3 dagen laten herrijzen. Maar wat zien we, als we dan naar vers 20 gaan, dan zien we dat de Joden denken dat het over de fysieke tempel gaat. Vers 20, de Joden zeiden dan, 46 jaar is aan deze tempel gebouwd. Oké, afbreken, daar staat geen tijdslimiet op. Dat had de Heer Jezus niet gezegd. Hij heeft niet gezegd, breek hem in 3 dagen af. Nee, breek hem maar af. Dan bouw ik hem in 3 dagen weer op. En dat antwoorden zij ook na. 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en u zult hem in 3 dagen herrijzen? Een complex wat zo groots is, met zoveel architectuur, met zoveel kunst, met zoveel precisie neergezet. In 3 dagen? Ja. In 3 dagen. Maar ze zijn deels geestelijk verblind. Dat is waarom ik het zo ook genoemd heb, geestelijk verblind. Want ze begrijpen niet dat Jezus spreekt over de tempel van zijn lichaam. En zelfs zijn discipelen hadden dat niet door. Kijk maar eens met mij mee naar vers 21 en 22. Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Zij kijken naar het grote gebouw en zeggen, wel, dat is de tempel van God. En Jezus zegt, wel, breek, en feitelijk deed hij dit, breek deze tempel af. En in 3 dagen. Zal ik herrijzen, zal die herrijzen. En zij meenden dat het over de gewone tempel ging. Hij sprak over de tempel van zijn lichaam. En dan vers 22, en Johannes bevestigt dat ook. Die zegt ook, wij hadden het als het ware niet door. Toen hij uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit tegen hen gezegd had. En geloofden zij de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Het was pas na de opstanding van de Heer Jezus, het teken van de opstanding, waar Jezus inderdaad waar ze herinneren van, dat heeft hij gezegd. Dat was het. Breek deze tempel maar af. Maar eigenlijk zit er heel veel ironie in Jezus zijn stelling. Want hij zegt feitelijk, hij geeft de opdracht, breek deze tempel af. Zij denken de fysieke tempel, hij bedoelt zijn eigen tempel. Dat hebben ze ook gedaan, hè? Het waren de Joden die Jezus gekruisigd hebben. Exact zoals hij hier zegt. Breek deze tempel maar af. Dat hebben ze gedaan bij zijn kruisiging. En na 3 dagen ging de Heer Jezus weer opstaan. En met dat, met zijn opstanding, was ook het eind van de tempel in zicht. Was die tempel feitelijk nutteloos. Buiten gebruik gesteld. Niet meer nodig. Breek hem maar af. Hij hoeft niet meer opgebouwd te worden. Het was ook in het jaar 70 dat hij omvergehaald is. Zie, de tempel van steen wordt vervangen door de tempel van de Heer Jezus Christus zelf. Daar worden offers gebracht om het allemaal maar goed te doen bij de Heer. Hij zegt, dat kan stoppen. Dat kan stoppen, dat gaat ook stoppen, want er komt een moment, ik geef nu opdracht, breek deze tempel af. Aan het begin van zijn bediening geeft hij de opdracht feitelijk al aan de Joden, zodat hij inderdaad als tempel, als lam in de tempel geofferd wordt voor God, zodat de fysieke tempel buiten gebruik gesteld kan worden. Ga dus mee naar Marcus hoofdstuk 58 als u wilt. Want je zou denken van dit is een uitspraak, een raadsel die de Heer Jezus geeft als antwoord op hun vraag. En dat zo vroeg in zijn bediening, wel dat zal wel wegebben. Dat zal wel stilletjes verdwijnen in de massa van woorden die de Heer Jezus spreekt. Maar wat lezen we dan in Marcus 14, vers 58? En dit is bij Jezus' veroordeling. Dit is bij Jezus zijn veroordeling. En wat we hier tegenkomen is dat eigenlijk de uitspraak die de Heer Jezus bij de tempel doet, over de tempel, hem jaren blijft achtervolgen tot bij zijn veroordeling. En toen stonden er enigen op en legden een vals getuigenis tegen hem af en zeiden, en dit is het vals getuigenis bij Jezus' veroordeling, we hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken en in 3 dagen een andere, niet met handen gemaakt, bouwen. En ook zo was hun getuigenis niet eensluidend. Nou, waarom lag dit nu zo gevoelig, dat zelfs aan het eind, dat dit nog bij de Heer Jezus naar voren komt? Heel eenvoudig, de tempel was het centrum waar alles om draaide. Kom aan de tempel en je komt aan het Joodse systeem. Je komt aan het hele systeem waar zij meenden dat ze tot God konden naderen. Dat was eigenlijk de poort met de priesters en de offers naar God toe. Als je daaraan komt, dan kom je echt aan de essentie van het Jodendom. En dat waren dus de aanklachten naar de Heer Jezus. Kom aan de tempel en als je dat zegt, dan breek hem maar af. Dat betekent dat de offers stoppen. En in 3 dagen in opbouwen die niet met handen gemaakt is, blijft de Heer Jezus achtervolgen. Weet u nog in Marcus hoofdstuk 15 vers 29? Jezus hangt aan het kruis. En wat lezen we dan? En de voorbijgangers lasterden en schudden hun hoofd en zeiden, ha! En dat is de spot, hè? U die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt? Zie, dit blijft een spottende opmerking naar de Heer Jezus die feitelijk gezegd heeft, ik ben de tempel, ik ben de laatste waar een offer gebracht wordt, ik ben zelf het offer, ik ben het enige offer en de rest kan stoppen. Maar het is ook de lastering die de Heer te horen krijgt als hij aan het kruis hangt. Handelingen hoofdstuk 6, en ik zou nog verder kunnen gaan, maar laten we bij 6 stoppen. Stefanus, een man vol van Gods geest, die willen ze het zwijgen opleggen voor de Joodse raad, want het staat hier, Handelingen 6, vers 13 en 14. En zij lieten valse getuigen optreden, die zeiden, deze man, en dit gaat over Stefanus, houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Begrijpen we het? Als je tegen de offers bent en zegt, de offers die zullen stoppen, de tempel die zal afgebroken worden, dan ben je tegen de offers, ja? Dan ben je tegen deze heilige plaats en tegen de wet. Want daar werden ze opgedragen. Vers 14, Handelingen 6. Want we hebben hem horen zeggen dat die Jezus, de Nazareër, deze plaats zal afbreken en het gebruik zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. Ja, exact wat Jezus kwam doen. Als laatste offer. Als waarachtige tempel van God. Wat de poort is tot God. Wat de deur is tot de eeuwigheid. En wat zeggen ze? Die offers stoppen? De tempel overbodig? Nooit. Wie iets verkeerds tegen de tempel sprak, die sprak feitelijk verkeerd tegen God. En het punt hierin is zo duidelijk te zien, en ik hoop dat u dat ook wat gaat begrijpen, dat in dit raadsel eigenlijk je kan zien dat Jezus de waarachtige tempel is. En feitelijk de enige tempel op aarde, zoals die moest zijn. De heerlijkheid van God was in Christus aanwezig. Dat was de waarachtige tempel. Niet die show en die bazaar en de lege offers die gebracht werden. Natuurlijk waren daar gelovigen bij, individuele gelovigen. Maar het volk werd altijd als collectief veel meer gezien. Jezus was een vervanging van de fysieke tempel. In hem en door hem werd de oude tempel van steen nutteloos en onbruikbaar. De Joden drijven de spot ermee. Wel terug naar Johannes, het laatste stuk. Een wonderlijk vervolg heb ik het genoemd, vers 23. En toen hij in Jeruzalem was op het Pascha tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam. Toen zij zijn tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf niet, of aan hen niet toe, omdat hij hen allen kende. En omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde. Want hij wist zelf wat in de mens was. Het bijzondere is dat de Heer Jezus wel tekenen gedaan heeft tijdens die periode van het Pascha en het Loofhuttenfeest. Het feest van ongezuurde brood die erachteraan kwam. Maar hij doet het nooit op verzoek. Nooit. Geef ons een teken. Nee. Als ze me dat vroegen, wat in de andere evangelie, dan was het altijd het antwoord, was er maar één. Het teken van Jona. Zijn dood. Begrafenis na 3 dagen zijn herrijzenis. Wel, dat is exact wat hij hier ook vertelde. Na 3 dagen zal ik het herrijzen. En toch was er een, je zou kunnen zeggen, heeft de Heer die tekenen gedaan. Maar dat is een wonderlijk vervolg, want wat zien we? Geloofden velen in zijn naam toen ze zijn tekenen zagen die hij deed. Hier zien we de oppervlakkigheid van de reactie. Hier zien we ook dat het woord geloof niet altijd wedergeboord is. En dat ze hun leven toevertrouwden aan. Zoals we vanochtend zongen, all to thee I surrender. Dat was hier niet. Dit was een positieve houding. Ah, dat is een profeet. De persoonlijke voordelen die de Heer Jezus bracht door zijn tekenen en wonderen, daar hadden ze wel oren naar. En dan staat er zo mooi, geloofden velen in hem. In vers 24 lezen we dan, maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf aan hen niet toe. Eigenlijk, het woordje daar is exact hetzelfde als in het eerste zin, in vers 23. Velen geloofden in hem. En de Heer Jezus zegt eigenlijk, Johannes in het tweede zegt, en Jezus geloofde niet in hen. Jezus doorzag dat het geloven oppervlakkig was. Dat het oppervlakkig was. Dat het geen wortel had. Dat als het overschaduwd zou worden, dat het zou sterven. Het zou geen vrucht dragen. Zie? Dat is hetgeen wat hier miste. Het was geen reddend geloof. Niemand hoefde de Heer te vertellen wat er in de mens leefde. De Heer had geen fans nodig. De Heer doorzag alles. Hij kende de wispelturigheid van de mensen. 3 jaar later zagen we dat. Ze halen hem binnen met de Hosanna's. Om vervolgens 5 dagen later aan het kruis te nagelen en voor die tijd te roepen, kruisig hem. De wispelturigheid van de mens. Wel, als jullie nu vragen van wat is hier nu de toepassing van dit gedeelte, eigenlijk is het en ik denk dat u dat ook wel begrijpt, de toepassing zit vooral ook in het raadsel wat de Heer Jezus over zichzelf vertelt. Dat eigenlijk het hele offer van de Heer Jezus, wat hij maakt, dat was waar alle offers uit het Oude Testament heen verwezen. Het Oude Testament en de tempel en de offers verwezen naar de Heer Jezus. Het zou bij hem, zou alle offers stoppen. Alle offers zouden in hem vervuld worden, zou je beter kunnen zeggen. Heel de tempel met al zijn rituelen en opdrachten, dat moest stoppen, want alles is en werd in Christus vervuld. Zouden kunnen zeggen, hij was de laatste tempel. En dat is ook zo. Hij is de laatste tempel. De enige die eeuwig zal bestaan. En misschien dat we dit hieruit kunnen leren, dat ook inderdaad, wat was de tempel? De tempel was de poort als het ware waar ze contact konden hebben met God. Ze konden offeren, ze konden voor zijn aangezicht verschijnen. Dat wordt vaak gezegd als ze opgingen naar Jeruzalem en ze gingen inderdaad de tempel binnen. Ze gingen voor het aangezicht van God moesten ze verschijnen en mochten ze verschijnen. Maar het was alleen daar dat ze voor het aangezicht van God konden verschijnen. En op het moment dat Jezus aan het kruis hing, met het doek. En wat was er? Er was toegang door die ene tempel, Jezus Christus. Geen ritueel. Geen handeling meer van onze kant. De dood en opstanding van de Heer Jezus Christus is feitelijk de tempel en de toegang geworden voor ons tot God. Dat begrijpen we vaak wel. Denkt u ook niet? Als ik dat zo hoor en merk in onze gemeente, in onze gesprekken, is het niet zozeer, hebben wij geen moeite met, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Daar hebben we geen moeite mee. Ik denk niet dat wij heel veel offers nog, oké, soms is dat wel zo dat het bij ons in ons hart leeft, dat we nog offers willen maken. Natuurlijk leeft het bij ons allemaal wel dat wij op momenten nog iets willen doen waar God mee behaagd wordt. En dat is eigenlijk dat er eigenlijk maar één weg is tot de Vader. En we begrijpen dat we er niet om Christus heen kunnen. Er is één weg tot de Vader. Onze offers en alles wat wij investeren en doen, is niet een weg buiten Christus om. Het is Christus die in ons is, zodat wij in hem en tot de Vader kunnen gaan. Waar wij meer moeite mee hebben, is denk ik wel eens hoe God tot ons komt. In het dagelijks leven van ons. Wij gaan door Christus als tempel tot God, maar je moet goed begrijpen dat God ook alleen door Christus naar ons komt. God gaat niet buiten Christus om naar ons toe. Er is niet nog, ik ben stout geweest, ik ben ongehoorzaam geweest, ik heb het begaaid, ik heb het verzaakt, ik heb het verziekt, ik heb wat dan ook maar in uw leven gedaan, of het nu met geld is, of dat het in relaties is, of wat er ook maar gebeurd is in omstandigheden, of hoe u gereageerd heeft. Wat zijn we dan? Dan komen we met een bepaald facet in onze gedachten van, nu krijg ik de toorn van God, of nu krijg ik de tucht van God, die buiten Christus om naar mij komt. Mensen, als we Christus zien, zoals hier de tempel van God, dan komt God altijd door Christus tot ons. Hij gaat nooit buiten Christus om. Alles wat God verwezenlijkt heeft voor u en mij, heeft hij verwezenlijkt door de Zoon als tempel. Het was de toegangspoort om binnen te komen. Er is de poort waar alles door naar ons komt. Er komt niets buiten Christus naar ons toe. God de Vader komt altijd door zijn Zoon naar ons toe. Als we dan denken aan de woorden van de Heer. Alles is volbracht. Dan moeten wij goed begrijpen dat de Vader ook inderdaad alles voor ons heeft opgeslagen om maar aan ons te geven. En alles komt tot ons door Christus. En ik hoop dat dat bij u ook zindert. Dat het niet alleen maar onze weg is naar de Vader, maar het is de Vader zijn weg naar ons. Want Christus is de tempel waardoor hij naar ons komt en hoe hij ons ziet. En sinds Christus hier ook duidelijk zegt, en als we dan verder gaan in Johannes Evangelie, het is mijn dood en mijn opstanding waar ik alles verwerf voor al mijn kinderen. Dan hebben wij geen vrees meer om te vrezen. Dan kunnen wij altijd door Christus tot de Vader komen, want de Vader ziet ons door Christus. Mag dat ons fundament zijn om in te groeien. Ik hoop dat het u wat geholpen heeft vandaag, dit stuk. Zullen we eindigen? Heer, soms komen dingen niet altijd naar voren zoals we dat gehoopt hadden, Heer. Zoals we dat gepland hadden. Zoals we dat voorbereid hadden, Heer. Maar ook daarin, Heer, kunnen we eenvoudig staan en zeggen, Heer, Dit is wat u door Christus aan ons gegeven heeft deze ochtend in de voordienst. Heer, met een paar heerlijke teksten en dat we mochten zingen voor u, dat we onze gaven mochten geven, dat ons hart omhoog werd als het ware gebracht om ook te zien hoe genadevol u bent en dat u te vrezen bent, maar juist zo te vrezen voor ons om naar u toe te vluchten, Heer. Heer, wij moeten vrees hebben om bij u vandaan te gaan. Heer, wij hebben zoveel vrees en zo'n honger naar u, Heer, dat we naar u willen vluchten. Dank u voor het avondmaal, Heer, dat er geen onderscheid is. Er is geen onderscheid, Heer. Allen hebben gezondigd, allen hebben genade ontvangen. En Heer, zo moeten wij ook inderdaad u genade geven. Bewerk dat in onze harten. En Heer, zo dan zo de teksten ingingen, Heer, van dit stuk. En het is een groot stuk, Heer. Maar we ook kunnen zien, Heer Jezus, dat u bij de tempel kwam. Eigenlijk de poort tot de Vader. Eigenlijk de plaats waar God aanbeden werd. En het was een rumoer, het was een business, Heer, waar we ook zelf als gemeente bij na mogen denken, Heer, van hoe komen wij er, wat voor toevoeging zijn wij in de gemeente op zondagochtend. En Heer, we zijn zeer dankbaar voor de eenvoud waarmee we komen en zoveel, Heer, zijn door u voorbereid en hebben zich voorbereid, ook in verootmoediging en gebed, Heer. Dank daarvoor. Dank u wel ook, Heer Jezus, dat u laat zien dat u de tempel bent, als het ware de poort tot de Vader. Het offer heeft u zelf gebracht. En Vader, dank u dat u ons door die ene persoon, uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ook ziet en benadert, Heer. Dat is als het ware de tempel waardoor u naar ons toekomt en waar wij een ontmoeting met u mogen hebben, elke keer weer. Dank u wel voor dit gedeelte, dank u wel voor deze tijd, Heer. En mag zo uw woord ook verder gezegend worden door onze hart in Jezus' naam. Amen.